L-E-T-E-N-P-C.
Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Nope. Void where prohibited. Must be 18 plus. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com.
Save big money on your roofing project at Menards with Owens Corning Shingles. Your roof is the first line of defense against the elements and enhances the appearance of your home's exterior. Owens Corning Duration Shingles offer ultimate protection and impressive curb appeal. Choose from 24 colors of Owens Corning Duration Shingles and transform your home today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Hij werd wereldkampioen op zaterdag en was de grote winnaar op zondag. Voor Max Verstappen draaide de Grand Prix van Qatar uit op één groot feest. En vandaag blikken we terug op dat bijzondere weekend met de man die er notabene zelf bij was om het allemaal mee te maken.
Helemaal waar.
Namelijk Tom Coronel. Tom, jij was er opnieuw bij, net als Verstappen's eerste titel en zijn tweede titel.
100% waar.
Ja. Het begint inmiddels een beetje traditie te worden.
Nou ja, ik heb ook met mezelf afgesproken dat het moment is dat hij kampioen zou kunnen worden, dat ik gewoon voor mezelf erbij zou moeten zijn. Ja, maar dit zijn van die dingen die mag je niet missen. Als je echt een autosportliefhebber bent en een hart hebt voor autosport, ja, weet je, dan is dit wel zoiets van, weet je, ik wil erbij zijn, ik heb hier gevoel bij, dit is vet, ja, dan is dat maar zo. En dan moeten daar andere dingen eventjes voor plaatsmaken, klopt. Ja.
Ja. En heb je het dan een beetje goed kunnen vieren daar in Qatar?
Ja, valt wel mee. We hebben even een biertje gedaan met de mensen van Viaplay. Het hele productieteam hebben we natuurlijk even een sapje gedaan. Het was heel laat. Hè. Wij gingen pas om 11:45 weg van het circuit. Toen was Max zelfs nog bezig. Die was interviews aan het doen. Die is volgens mij iets van 1:15 pas weggegaan. Ja, en die zijn tot 4:00 nog eventjes met de mensen nog eventjes ook een klein beetje gevierd. Maar weet je, het is leuk dat je het kan doen. Want normaal op zo'n zondag, weet je, dan gaat iedereen naar huis of moet heel hard gewerkt worden, om alles moet ingepakt worden. Ja, en nu was het dan toch wel even zo'n assortiment van, we kunnen in ieder geval een sapje doen. Dus ja, dan moeten we ook het moment wel even pakken.
Ja, precies. Groot gelijk. Verstappen die wist natuurlijk al tijdens de sprintrace op zaterdag de wereldtitel binnen te slepen. Zijn derde wereldtitel op rij. En daarmee staat hij nu ook op gelijke hoogte. Hè? Met onder andere Ayrton Senna, Jackie Stewart. De grote jongens. Wat ging er door jou heen toen hij als drievoudig wereldkampioen over die finish kwam?
Ja, ik had het bij de start. Toen had ik echt wel een soort moment. Ik krijg dan altijd van die kippenvel momentjes. Een beetje dan gaat die hele beleving. Dan voel ik alles in mijn lichaam. Weet je, nu voel ik het een klein beetje. Dat ik denk, hoe uniek is dit? Hoe ongelooflijk moeilijk is dit? Dit is iets wat super speciaal is. En daar mag ik onderdeel van uitmaken. En ja, dat vind ik natuurlijk ook wel heel stoer. Ja, dus ja. Maar het is pas de derde, want dan moet ik hem toch even corrigeren. Dit is niet de laatste. Ik bedoel, we beginnen pas. En als je ziet hoeveel keer sterker die is dan de rest, dan weet je dat er nog heel veel gaan komen. Dus, en dat is ook wel een beetje het gevaar, dat het misschien gewoon gaat worden. Hè? Want als Max niet wint, dan hebben ze, heeft hij niet gewonnen? Dan denk ik, heeft hij niet gewonnen? Vroeger als hij vijfde of zesde werd, stonden we op de banken. Er was een Nederlander die überhaupt punten scoorde. Ja, en dan zie je wat er nu gebeurt. Dus wij als Nederlanders worden wel een beetje verwend momenteel. Maar ik ben er alleen maar blij mee. Hij vindt het nog steeds leuk. Hij is nog super jong. Dus voorlopig gaan we met z'n allen nog heel veel plezier aan beleven. En dan heb ik het over de hele autosportindustrie. Hè? Heb ik het over de kartwereld? Heb ik het over de jeugd? Heb ik het over de Nederlandse televisiekanalen? Heb ik het over jullie natuurlijk? De hele media. Ja, dat is, ik bedoel, als Max niet was geweest, dat was een Fransman of een Belg geweest. Ja, hartstikke leuk en aardig. Maar was nooit zo groot geweest. Dus ja, dat vind ik natuurlijk ook wel heel erg stoer. En dan heb je ook nog een keer tegelijkertijd, ik ben natuurlijk samen met Jos een beetje gegroeid in die autosport. Ja, dan zie ik wel dingen dat ik denk, dit is meer dan bijzonder. En nou ja, dat was het ook zo'n weekend weer. Want ja, je staat gewoon gezellig te kletsen met Jos, met Raymond en iedereen. Zit je daar gewoon en, we moeten zo nog eventjes ook kwalificeren. Ja, nee, over een kwartiertje. Dan zie je gewoon, het is niet meer die intense spanning die er is. Je ziet gewoon, dat is er niet. Het is het zelfvertrouwen is er. We weten dat het gaat goed komen. Dus is dat zo laat? Dan gaan we lopen even die kant op. Dus ja, we weten dat het gaat gebeuren. Maar je moet het nog wel doen. En dat is het gevaar.
Ja. Ja, je zegt zelf al, hè, Verstappen is nog super jong, nog maar net 26 en heeft nu al 93 podiums, 49 overwinningen en dan ja die drie wereldtitels op zijn naam.
De helft, als je met podiums naar overwinningen kijkt, dan zie je wat hem nog interessanter maakt, zo te kunnen zijn. Er zit een bepaalde killfactor in. Als hij tweede ligt, dat kan hij niet accepteren. Dat hij hem gewoon ertussen verrot en dan maar met z'n tweeën eraf of winnen hem.
Alles of niets eigenlijk, een beetje. Ja.
En als je alles wint, word je automatisch kampioen, hè?
Ja, dat is ook zo. Ja. Zeker waar. Als je dan kijkt naar dit jaar en die derde wereldtitel, wat is jou dan het meest bijgebleven? Welk moment in aanloop naar die titel?
Het moment dat ik zag dat het ging veranderen, dat was wel een beetje, weet je, op het moment dat hij gretig moest worden. Op het moment dat je zag dat het vuur in zijn ogen zat. En dan heb ik het over Jeddah, al gelijk in het begin. Weet je, dat hij Perez wilde binnenhengelen. En dat echt het team bij de pitmuur zoiets van, wat voor opdracht zullen ze nu meegeven, weet je wel? Want ja, een Verstappen is niet tegen te houden. Het moment dat hij natuurlijk derde stond hier in Qatar. Ja, dat is ook weer zo'n moment dat ik in hem zie van, ja, ik wil niet zeggen dat hij boos is of gedrevenheid, maar een bepaalde frustratie tegelijkertijd. En dan gaat hij nog veel meer pieken.
Dat vuur eigenlijk.
Ja, ja, ja. Als je pole start, het hele weekend ziet er goed uit. Weet je, ja, nee, ik heb gewonnen. Weet je, dan kom je in deze flow terecht. Maar op het moment dat het even niet wil lukken, ah jongen, dan komt er een energie in die gozer los. Wat er ook gebeurt. Ik vermoord alles om me heen, maar die beker is van mij. En dat vind ik gaaf om te zien. Dus in Jeddah zag ik het al. Nou, dan hadden we natuurlijk ook nog eens een keer dat Perez een klein beetje aan het dromen was. En tuurlijk, hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hè? Dus daar ben ik niet tegen. Alleen als Max op de inschrijflijst staat, dan is de rest gewoon veldvulling. Dan speel je gewoon voor plek 2. En als je dat niet kan accepteren, dan zie je dus wat die frustratie er komt. Ja, dan ga je fouten maken. Ja, en dan zie je dus wat er allemaal gaat gebeuren. Want in principe moet hij natuurlijk altijd tweede of derde minstens kunnen worden. Ja, en dan gaat hij in het kopje zitten. En dan knak je dus een coureur naast je. En dat is ook een bepaalde gave, vind ik, van Verstappen. Alle coureurs die hij naast zich heeft, die heeft hij gewoon de poten eraf gezaagd. Gewoon ja. KO geslagen. En ja. Dat is bij Perez nu ook weer.
Ja. Hij heeft dan nu 3 wereldtitels, maar het zijn natuurlijk wel 3 hele verschillende seizoenen geweest. Hoe beoordeel jij de wereldtitel van dit jaar ten opzichte van die vorige 2?
Deze zagen we aankomen. Deze was hij nog oppermachtiger dan ik ooit had gedacht. Want het begin van het seizoen moesten we natuurlijk een polletje invullen hoeveel races die ging winnen. Toen heb ik gezegd, nou, 7, weet je wat, 8. Weet je wel,
want ja, niet meer.
Nee. Nou ja, je ziet de concurrentie dichterbij komen. Maar dat was dus helemaal niet zo. De concurrentie is eigenlijk helemaal niet dichterbij gekomen. Want ja, hij heeft er nu nog meer gewonnen. En ook nog eens een keer achter elkaar. Ja, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Vorig jaar won hij er
15.
15, ja. Nee, maar dit jaar gaat hij daar overheen. Makkelijk gaat hij
dat lijkt het wel op, want nu 14.
Ja.
Dus,
ja, ja. Dus dat is dan toch een beetje raar. Want je denkt, de concurrentie heeft nu gezien waar het hem in zat. Dus dit seizoen noem ik hem echt koning. Ja, maar het eerste seizoen was natuurlijk, dat was een scenario, die had de allerbeste regisseur Steven Spielberg had dat niet kunnen schrijven, dat scenario aan het einde in Abu Dhabi waar ik bij was. Ja, dat is insane, dat was echt insane. Ja.
Maar is dat dan nog veel knapper dan die van dit jaar? Of? Ik zie ook dat het gelijk wel weer gevoelens bij je oproept dit jaar. Ja.
Ja, dat heb ik. Dat heeft ermee te maken dat toen was het eigenlijk niet mogelijk. De laatste 4-5 races was de Mercedes veel sneller. En dat bedoel ik met die killfactor die Max heeft. Dat hij gaat zo diep voor zichzelf, dat hij uiteindelijk, het loont dus waarom hij zo diep is gegaan. Want toch lukt het hem. Iedereen, een normaal iemand had al 10.000 keer opgegeven. Van het kan niet meer, hij is sneller. En kijk hier, hij rijdt weer weg, het is over. En dan zie je dat die bite die hij creëert in zichzelf, hè, want hij doet het helemaal zelf in die auto. Ja, dat is zo knap. En ja, dat vind ik bijzonder. Ja, klopt.
Ja, ja. Ja, dat blijft inderdaad bijzonder. Ja. Nou ja, als we het dan even gaan hebben over de race. Hè, want ondanks het veiligstellen van de wereldtitel op zaterdag had Verstappen dus maar 1 doel voor de zondag. Namelijk het winnen van die race. Ja. Nou, dat deed hij uiteindelijk ook.
Ja, maar dat was eigenlijk best moeilijk. Hè? Want normaal gesproken pakt hij het natuurlijk op het moment dat bij de anderen de banden echt slecht beginnen te worden en bij hem het allemaal een beetje stabieler blijft. Dat voordeel had hij nu niet.
Nee.
Dus ja.
Nee, want wat viel jou dan het meeste op aan zijn race in Qatar? Was dat het dan?
Ja, nou ja, eigenlijk ook hier weer. Hij was de enige rijder die niet track limits heeft nodig gehad. Dat betekent dus dat ik nog steeds zie dat hij capaciteit over heeft. Dat hij echt op de limiet rijdt en niet over de limiet. Dus dan is hij eigenlijk dus nog professioneler, nog beter dan alle anderen bij elkaar opgeteld. Want hoe kan het zijn dat hij niet nog een coureur is die dat heeft? En als je dan in vergelijking doet met zijn eigen teamgenoot, wat hetzelfde team is, zelf dood, die noemt het allemaal maar op, en die krijgt 3 keer 5 seconden aan zijn broek, ja, dan is het verschil echt wel een beetje too big. Hè?
Een flink contrast. Ja,
ja, dat mag echt niet. Dat mag echt niet. Maar nee, dus als je er zo naar kijkt, hij heeft ervoor moeten vechten. Hij krijgt eindelijk een beetje, er wordt een beetje zijn nek geheigd. Dat is het eigenlijk. Er zitten mensen zijn nek te heigen. En dat zijn een paar McLaren's.
Waar komen jullie vandaan?
En dat vindt hij, ja, maar dat vindt hij denk ik eigenlijk wel leuk. Weet je wel, want als jij een race wint met 20 seconden, daar is echt helemaal niets aan. Echt niet. Als jij een race hebt waar je een mega gevecht hebt gehad en je wordt tweede, dat is misschien eigenlijk wel leuker. En nu zie je bij Max dat gevecht, of dat in de nek hijgen, wat hij toch wel een klein beetje voelt. Want dat had hij natuurlijk al in de sprintrace had hij dat gezien.
Ja,
ik denk dat het wel gaaf is. Het is competitie. Het is leuk voor ons, maar ook leuk voor hem. Want competitie heeft hij wel nodig. Want weet je, de diamant wordt geslepen, maar wanneer is hij perfect? Wij denken dat hij 2 jaar geleden al perfect was. Nee, vorig jaar was hij perfect. Nee, die gaat nooit meer gebeuren. En dit jaar is nog perfecter. Dus, en dat is wel gaaf te zien. Waar gaat hij zelf voor zichzelf eindigen? En dan zie je ook nog eens een keer dat het toch, weet je, Piastri, vind ik knap. Weet je, dan zie ik Lando Norris, serieus knap, maar dan wel al met wat meer ervaring. Kom maar op. Weet je, een Russell die echt wel naar voren stormde, vind ik ook serieus goed. Dus het had nog wel eens, had als, maar stel je voor dat alles een beetje bij elkaar had gezeten. Ja, het was een mooi rommeltje geworden. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, zeker. Na afloop zei Verstappen ook nog wel, hè, dat het een beetje too close for comfort was in die laatste stint. En dat hij er, nee, zei het zelf al, hard voor heeft moeten werken.
Ja.
Waar lag dat allemaal aan tijdens die race in Qatar?
Banden. Dat ze maar 18 ronden kunnen rijden. Dat ze allemaal all-in zijn gegaan. Dus alles gemaximaliseerd hebben. Dus echt eigenlijk een soort van 18 kwalificatierondjes reden. In plaats van het managen van je banden. Het managen van de totaaltijd. Hè, van start tot aan finish. En daar zit natuurlijk wel een verschilletje in. Ja. Dus dat was een pijnlijke. De hitte. Voor onszelf ook. Wij liepen op de startgrid. Nou, je moest echt alles in slow motion doen. Anders was je gewoon in één keer zeiknat. Je zag het ook aan de mensen. Hè? De shirts waren helemaal
doordrenkt. Ja, je zag het inderdaad.
Terwijl, je deed helemaal niks. Dus, en dat was gewoon de hitte. Later liepen wij naar de parkeerplaats toe. En de auto, het leek net of het geregend had. Zulke dikke druppels zaten gewoon vast aan de auto. Door het metaal natuurlijk een andere temperatuur had dan de buitentemperatuur. Dus het gaat condenseren. Dus dan zag je hoe vochtig het dus eigenlijk was. En dat was die dagen daarvoor niet. Het was niet op donderdag, was niet op vrijdag en niet op zaterdag. Toen had je heel veel wind. Had je veel, ook zand wat op de baan blaasde. En dat had je er nu ook niet. Dus het was zo veranderlijk. En zwaar voor de rijders, dat eigenlijk gewoon een hele vette race is geweest. Iedereen heeft eindelijk eens een keer moeten maximaliseren. Wat ik niet leuk vind, als ze een race hebben gereden, die gasten doen de helm af en ze zijn droog.
Dat ze alleen aan het managen zijn.
Ja, en dan zeggen ze, ja, nee, topsport. Ja, bullshit, dat is geen topsport. Topsport is helemaal jezelf uitwringen en zeiknat worden. En je allerlaatste energie geven in die allerlaatste bocht, in die allerlaatste ronde. En dat is wat ze nu hebben moeten doen. Dus ja, dat vond ik wel gaaf om te zien.
Ja, je zegt dan dat komt natuurlijk door die banden, hè? Maximaal 18 rondjes rijden op elke set.
En de hitte,
inderdaad. Ja. Maar wat vind jij dan? Zou de Formule 1 dat vaker in de toekomst moeten doen? Minimaal 3 verplichte pitstops, maximaal aantal rondjes per set banden?
Nou ja, coureurs denken er natuurlijk anders over. Maar weet je, ik ga gewoon kijken naar de strijd, naar de competitie. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke factor. Dus kijk, het reglement is het reglement. En uiteindelijk is het dezelfde baan. Het is hetzelfde moment dat iedereen wordt losgelaten. Het is hetzelfde moment dat er wordt afgevlacht. Dezelfde condities, noem het allemaal op. Dus voor iedereen is alles is hetzelfde. Ja, weet je, en dan komt er een winnaar uit. En de ene keer regent het, de andere keer is het droog. En de andere keer is het warm. En de andere keer heb je een low down force en een high down force. Ik bedoel, het maakt mij niet uit. Maar het is altijd disruptive. Formule 1 kan het niet normaal. Bij Verstappen kan het niet normaal. Ja, dat maakt nieuws. En dat maakt ons autosportliefhebbers. Ik moet kijken. Iedere ronde. Dan moet ik naar de rondetijden kijken. Ik moet informatie hebben. Ja, dat is heel anders dan... wie is er 1, 2, 3 geworden? Oh, leuk. Oké. Okay. Mm. Oh, wat spannend. Is er nog iemand gecrashed? Dat is uiteindelijk wat we willen horen of weten. Ja. En dat is nu anders. Door dit soort veranderingen. Ja, natuurlijk. Je kan zeggen, het is niet professioneel of het is chaotisch. Maar dit is autosport.
Maar ze zouden het al vaker moeten doen als het aan jou ligt? Of hè? Als het reglement niet zou bestaan, als jij het echt helemaal zelf voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan doen?
Ja, flikker ze maar eens in diepe. Ja? Waarom niet? Ja, waarom niet? Ja hoor. Ja, nee, ik hou er wel van. Anders wordt het saai. Ja.
Wat zou dan het ideale plaatje voor je zijn?
Dat het gewoon in één keer midden in de race, dat je gewoon de sproeiers aanzet. Dat je gewoon sproeiers naast de baan hebt staan. Die gast gewoon in één keer op sliks.
Er wordt wel heel veel chaos misschien, ja. Maar...
Ja, maar ja, ik bedoel, je moet kunstmatig dan maar eventjes iets creëren. Ik bedoel, het had ook een wolkbreuk kunnen zijn.
Ja.
Ja. Alleen, je ziet geen donkere wolken aankomen met allemaal radars en allemaal dat soort dingen, weet je. Ja, maar dan heeft de ene het voordeel die dan weer daar rijdt en de ander nadeel die weer... Weet je, we slaan even helemaal op hol. Maar ja, ik zou wel eens gewoon blind zo huppatee op de regenknop willen drukken. En dan sproeiers eruit en even kijken wat er dan gebeurt. Ja.
Nou, wie weet ooit, hè, in de toekomst, Tom.
Ja, ja.
Dan gaan we even naar Oscar Piastri, want ook voor hem was het een geweldig weekend. Won natuurlijk de sprintrace op zaterdag, eindigt als tweede op zondag en werd ook uitgeroepen tot driver of the day.
Die begrijp ik. Daar ben ik het 100% mee eens. Ja.
Wat kenmerkte volgens jou zijn weekend in Qatar?
Nou, het is niet alleen het weekend, het is Piastri zelf. Mark Webber, een heel goed vriendje van me, die was er ook. Die was ook commentaar aan het geven, net als wat ik daar heb gedaan als soort van co-commentator. En tegelijkertijd ook de manager van Piastri. Ja, daar heb ik heel tijdje mee zitten kleppen. Want ik was op zoek naar de achtergrond van Piastri. Wie is hij? Wat doet hij? Hoe is hij opgegroeid? Waar komen zijn ouders vandaan? Wat doen zijn ouders? Nou, daar heb ik heel veel informatie over gekregen. En dan weet je, dan ga je toch denken, wat voor type persoon is het? Ik vind hem heel cool. Je ziet dat hij meer dan gedreven is. Hij was niet tevreden bij een tweede plek. Weet je, dat zagen we al eerder.
Ja.
Het is een nieuweling die weinig fouten maakt. Eigenlijk tot nu toe niet. Ik heb ze niet gezien. Maar hij komt ook nog wel wat dingetjes tekort. Ik bedoel, ik zie in Lando Norris, zie ik gewoon een gat van al 8,5 seconden dichtrijden. In dezelfde conditie, dezelfde banden, alles het same. Dus daar mist hij nog wel wat. Maar ik zie hem pieken op de momenten dat het ook moet gebeuren. Ja, dan weet je al dat dit een coureur is die net even anders is dan de andere. Het moet niet een geluksmomentje zijn of ik heb er alles voor moeten doen. Nee, ik zie dat hij het gewoon doet op het moment dat het moet gebeuren. En dan betekent dat je waarde hebt als autocoureur zijnde. Je krijgt één ronde de tijd, boom, en je staat er. In plaats van dat je een excuus hebt om het excuus te verzinnen. Zoals we heel veel hebben.
Mm-hmm.
En dat heeft hij niet. Hoe die praat op de boordradio, vind ik hem heel... Weet je, ja, een beetje... Ik wil niet zeggen dat hij Kimi Räikkönen is, maar hij heeft er wel trekjes van.
Mm-hmm.
Weet je, een beetje dat killen. Ja.
Die IJzerman.
Ja. Ja, maar weet je, het is moeilijk om karakters te vergelijken, maar hij zit wel meer aan de Kimi kant dan aan de Ricciardo kant.
Ja. Ja, je zegt al, hè, je hebt dan eventjes met Webber gepraat. Wat zijn dan de dingen die jij eruit hebt gehaald uit dat gesprek? Of over zijn achtergrond, of over wie die is als coureur?
Hoe die heeft geleefd, hoe die denkt, dat hij overcapaciteit echt heeft, dat zie je. Dat hij wel een klein beetje autosporttechnisch is opgegroeid. Zijn vader is tuner, softwarematig tuner van auto's.
Ah, oké.
Dus dan weet je al dat die mindset er een beetje in zit. Want weet je, hij kan geen familie zijn van iemand die kranten drukt of zo. Want ik denk dat klopt iets niet. Want dan kan je niet zo goed direct de executie doen. Want dat is wat hij doet. Eerste jaar Formule 3 kampioen, eerste jaar Formule 2 kampioen. Begint gelijk, bam, hup, staat er gelijk bij. Mm. Zit gelijk een beetje Lando onder druk te zetten. Hij staat er direct. Hij heeft geen leerproces nodig of zo, lijkt het wel. Dat waren de belangrijke dingen. Ik vroeg ook hoe het allemaal zat. Nou ja, Webbers vrouw doet alle administratiedingen. Webber doet alles op de achtergrond. Vroeger deze vader dat met een vriend. Toen zei ik, dat moet wel goed management zijn geweest. Nee, dat was gewoon een vriend van zijn vader. Die hielp, omdat hij het leuk vond. Dat dacht ik ook zoiets. Dan kom je eigenlijk wel heel ver. En dan zie je, deze jongen is gegroeid puur dat hij echt goed is. Hij heeft helemaal niet zo heel veel gekart. Want ik vroeg ook aan hem, heeft hij dan veel gekart? Want ja, ik volg die kartwereld vroeger niet, nu dan toevallig wel. Nee, dat was eigenlijk ook niet. Hij was ook niet oppermachtig in de karts en zo. Nee. Is een beetje met formuleautootjes gaan beginnen in Nieuw-Zeeland en Australië. En dan voorzichtig een beetje gaan groeien, ja. Dan zie ik wel, weet je, dan verdient zo iemand dat wel. En dus ook een los, en heeft dat ook een beetje, weet je. Dat is niet door geld gekomen of door heel veel background. Dat is gewoon het persoon.
Een talent, ja. Waarschijnlijk.
Ja, sorry, het persoon, het talent. Ik bedoel, ja. Het persoon wat talent, ja. Heeft, inderdaad. Ja, ja, ja.
Nou ja, goed, achter Piastri eindigt dus een teamgenoot Lando Norris als derde. Opnieuw een dubbel podium voor McLaren, hè, net als in Japan. Maar richting het einde van de race kwam er nog wel een boordradio bij kijken. Want ja. Norris die kreeg te horen van, we gaan niet van positie wisselen.
Nou, wisselen sowieso niet, maar hij mocht niet aanvallen inderdaad.
Ja, wat vond jij van die call van het team?
Ik vond hem zonde. Ja? Want ik zag namelijk, wat ik net al zei, ik zag Lando Norris, het gat van 8,5 seconden. Ik zag dat hij aan het binnenhengelen was. Ik denk, dat gaat nog een mooie strijd worden, weet je. Want eigenlijk kijk ik altijd een beetje in het veld, waar gaat er gekloot worden aan het einde van de race. Want dat vind ik spannend, daar doe ik het voor. En toen zag ik hem aankomen en op het moment dat hij er bijna was, kwam de boordradio. Ik denk, ja, dit kan niet waar zijn. Die gozer heeft de ballen uit zijn broek gereden. Die heeft 6,5 seconden heeft hij dichtgereden en dan gaat even je teambaas vertellen, ja, dat had niet gehoeven. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Ja.
Nou, ik vond het niet eerlijk. Ik vond het echt niet eerlijk. Want uiteindelijk, het is een egoïstische sport. Lando Norris kan ook tweede worden en wil ook tweede worden. Maar dit is een beetje if you give, you get. Het is een beetje geven, nemen. Het is 1-0. De volgende keer geeft hij wat terug. En dan krijg je weer wat. En dan geef je weer wat terug. En dan krijg je weer wat. Voor McLaren begrijp ik dat het wel belangrijk was. Voor de constructeurs.
Gewoon de punten binnenhalen.
Ja. Die willen natuurlijk ten eerste Ferrari natuurlijk pakken. En het liefst zelfs richting Mercedes lummelen natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk nog wel eventjes een hele weg te begaan. Maar als je kijkt naar wat ze de laatste 3 races aan punten hebben gepakt. Hebben ze meer punten gepakt dan Red Bull.
Ja.
Dus... Ja,
bizar eigenlijk.
Met nu nog zoveel races te gaan en je gaat even een beetje calculeren, ja, dan spreek je over wel serieus centjes.
Ja.
Dus als teambaas begrijp ik hem, maar ik baalde ervan toen ik hem op de boordradio hoorde. Want Piastri had hem 100% dichtgegooid, maar Norris had hem er ook 100% tussen gegooid.
Hadden we een mooi gevecht gezien.
Ja,
dat heeft helaas niet zo mogen zijn dan.
Nee, sorry.
Na afloop zei Lando Norris nog wel dat ze in principe, als ze meer vooraan waren gestart, de snelheid hadden om de race te winnen. Hoe denk jij erover?
Nou, dat klopt. Ik begrijp dat hij dat zegt. Want je zag natuurlijk dat ze aan het eind wat inliepen op de Red Bull. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken dat Max het allemaal aan het managen is. Hè? Ik zat later met Jos en met Christian Horner nog. En toen vroeg Jos ook, waar is die 4 seconden gebleven? En toen zei Christian zelf, ja nee, die hadden wij nodig. Voor het geval er een safety car zou komen. Dus zij wilden dat rekken. Want als er een safety car zou komen, dan zou hij dan de banden hebben kunnen wisselen. Dan zou hij dan zijn voordeel hebben gepakt. Dus daar zat nog een strategisch trucje in. En ze konden hem ook pakken. Dus ze hoefden het niet te doen. Zolang je het niet hoeft te doen, weet je hebt die vrijheid. Want anders hadden ze het natuurlijk eerder gedaan. Mm. Ja, dus dat was wel de reden. Dus dan lijkt het net zoals de denken die McLaren, oh kijk, zo goed we zijn. Nou, hartstikke mooi. Maar dan krijgen ze net als een zoeker, krijgen ze natuurlijk gewoon weer de draai om de oren de volgende race. Want dat is natuurlijk wel hoe Verstappen denkt. Want je zag het ook. De ene laatste ronde trapt hij gewoon nog even de snelste raceronde eruit. Terwijl dat Lando Norris hem ervoor had staan.
Ja, nee, dus, dat is ook zo. Ja.
Ja, ik volg alles. Don't worry. Ja, ik zie alles. Dus ik kijk daar dan naar en denk, oh, Lando, snelste raceronde. Oké. Dus die gaat komen. En dan in één keer, poem, doet Max hem eventjes. Dus dan is het een sortiment van, oh jongens, oh, wacht even, puntje. Oh, pak ik die ook nog even. Oh, nog 2 rondjes. Oh, dan moet ik het nu wel doen. Natuurlijk is de baan het meeste grip. Natuurlijk is het meeste cool. Is de tank het meeste leeg. Maar ja, je hebt wel heel lang op die banden gereden. Maar dat betekent dus dat je rustig hebt gereden. Als je het daarna nog kan doen. Want je hebt nog leven in die banden.
Ja, dat je het dus, nog uit kan persen, ja.
Ik heb al het idee dat Max in het begin van het jaar 10 seconden had afgesproken met het team. Toen had hij zoiets, ja, 10 seconden, dat wil ik niet. Want ik wil een pitstop kunnen maken voor die snelste raceronde. Dus ik maak er 20 van. Toen heb je gezien dat het altijd 20 seconden werd.
Ja.
Ja, maar je ziet dat hij nu richting die 10 seconden iedere keer toch iets meer zijn best moet doen. Dat is een assortiment van, nou weet je wat, maar dat is het risico overwegen. Hoe gaan de banden zich beheven? We winnen hem toch wel. Laten we dan aan het einde nog even kijken. Maar als er dan ook lucht over is, wat hij ook had, en snelheid over, nou, dan gaat gewoon die klepel naar beneden, huppatee, snelste raceronde van papi en jullie allemaal wegwezen. Het is spannender, maar nog niet zo spannend als we denken dat het is.
Er had nog meer in gezeten
ja.
dan.
Ja.
In tegenstelling tot McLaren, waar we het net over hadden, viel er bij Mercedes niet zoveel te vieren. Want George Russell en Lewis Hamilton die raakten elkaar al in de allereerste bocht.
Yep.
Wat dacht jij toen je dit zag gebeuren?
Deze voelde je aankomen. Ja, Russell natuurlijk heel hanig ten opzichte van Lewis. Lewis natuurlijk wat hij altijd heeft. Hè? Maar dat moet je ook hebben als autocureur. Dus dit is niet negatief. Ik bedoel juist, dit zijn twee toppers. En die gewoon niets aan elkaar geven. Niet op de baan. Geen cadeautjes. Misschien met een verjaardag. Met kerst sturen ze elkaar misschien wat op. Maar dan houdt het echt helemaal op. Maar op de baan niet. Maar Lewis ging op de rode band en Russell op de gele band. Dan weet je dus al dat Lewis moet in het begin moet hij zijn voordeel pakken. Dus die heeft geen tijd. Die kan niet wachten. Nou, dat zag je ook. Die kon ook niet wachten. Ik denk dat dit zo'n gevalletje is als Toto Wolff in Qatar was geweest, dat niet gebeurd was. Die durf ik uit te spreken.
En waarom?
Want dan was dat van tevoren al besproken geweest. Van jongens, wacht eventjes. Hij pakt zijn voordeel in het begin, jij aan het eind. Als jullie dicht bij elkaar zitten, als de een geeft, krijg je me later weer terug. Want dat is hoe je dat soort dingen afspreekt. En volgens mij is hier helemaal niets afgesproken. Dan had Lewis gewoon zoiets, ik heb gewoon meer grip. Ik pak je gewoon nu en je bent voor mij. Maar Lewis dacht gewoon van, ja, dag, ik ga geen cadeautjes. Russell dacht, ja, ik ga geen cadeautjes geven. Dus ja, weet je, we zien het wel eventjes. Ja, en dat is wat er gebeurde. Want Lewis was te gretig. Te gretig. Had ook een bocht kunnen wachten. Hij had de rode band. En je zag dat die rode band echt veel meer grip had, die eerste twee ronden, dan de gele band. Dus, maar hij had het geduld gewoon niet.
Had gewoon iets langer moeten wachten dan. Ja.
100% Lewis eigen schuld.
100%. Ja, zo zei hij ook natuurlijk na afloop.
Ja, dat moest hij ook wel zeggen.
Ja.
Want ik bedoel, zo te kreur zijn, hij stuurde gewoon in. En wat denk je nou? Dat iemand van zijn rem afgaat of zo? Of harder gaat remmen? Voor jou. Niemand remt voor jou. Je moet het zelf doen.
Ja.
En hij was een beetje onder druk. Weet je. Hij begon een beetje te duwen. Maar hij wilde niet in die buitenkant zitten waar die zandlijn lag. Dat was het gewoon.
En dan wordt het in één keer heel krap.
Ja, klopt. Ja. Komt 10 centimeter tekort. Want dat was het. Was maar zo'n stukje.
Ja. Ja. Goed, door die crash met Hamilton viel Russell helemaal terug tot de laatste plaats. Uiteindelijk wist hij dan toch nog naar P4 te rijden. Wat vond jij van zijn inhaalrace?
Een serieus goede race. Ja, echt. Ik zag een paar mooie inhaalmanoeuvres, dat hij zo naar binnen dook. Een paar mooie dive-acties. Zo. Oh, hij haalt de binnenkant van de bocht ook nog. Dat vond ik gaaf om te zien. Hij was committed. Dat had een hele spannende kunnen zijn. Serieus. Ja.
Maar spannende kunnen zijn.
Max had iets van vijfde moeten starten. Russell had P1 moeten starten. Lewis, weet je. Dan had dat allemaal bij elkaar gekomen aan het einde.
Ja.
En tijdens die pitstops had je dan echt undercuts gezien. En ga ze maar door. Ja. En de undercut was het eigenlijk niet. Hè? Want het was eigenlijk de uppercut, als je het zo zegt. Het was precies het omgekeerde. Want je zag dat die gele band niet de grip had. De witte band al helemaal niet. Op het moment dat ze de pitstraat uitreden. Normaal is een nieuwe band is eigenlijk altijd beter, of het nou de witte is of wat dan ook. En dat zag je nu dat het niet het geval was. Het verschil was groot. Dus dat was super interessant om naar te kijken. Alleen, we hebben de drop-off van de banden natuurlijk niet gehad bij de auto's. Nee. Doordat ze allemaal maar heel kort hebben gereden. Ze hebben allemaal maar 18 ronden maximaal op de banden gereden. Ja, maar wat gebeurt er dan? Want dan zien we altijd wel dat die Red Bull gewoon sterker is. Ja.
Nou, en stel nou, die crash was niet gebeurd.
Ja.
Wat was dan haalbaar geweest voor Mercedes, denk je?
Nou ja, ze zaten voor de McLaren's. Dus dat was... Dat was gewoon
pace, wat denk je qua race pace?
Race pace was Russell serieus sterk. Dus de race pace was er. Ik denk dat weet je, dan had je overal druk kunnen uitoefenen. De McLaren's en de Mercedes'en, nou dat noem ik dan het clubje Mercedes. Hè, want het is een klantenteam en het fabrieksteam.
Ja.
Dat vind ik dan altijd wel raar dat een klantenteam voor het fabrieksteam rijdt. Dat kan natuurlijk niet. Hoe denk je dat dat op maandagochtend tijdens de board meeting gaat in Duitsland bij Mercedes hoofdkantoor? Ja, wij de motor leveren, die rijden voor ons. Maar waarom doen wij dan mee? Weet je wel, dan krijg je dat effect.
Ja.
Ja. Nee, dat was heel interessant geweest. Maar weet je, dat soort races gaan we ook nog wel krijgen. Ja. Want ik zie wel dat de concurrentie zit erbij. Ze zitten er nu bij. Meer bij dan normaal.
Nee, dat is zeker waar. Ja. Zeker ten opzichte van het begin van het seizoen natuurlijk, waar we het ook al over hebben gehad. Ja. Dan gaan we even naar Sergio Perez. Want voor hem was het opnieuw een lastig weekend. Hè? Moest door zijn crash op zaterdag vanuit de pitstraat starten.
Ja.
Kreeg tijdens de race maar liefst 3 keer een tijdstraf voor track limits.
Ongelooflijk. Nou
ja, werd dan uiteindelijk 10e.
Ja.
Hoe beoordeel je zijn race in Qatar?
Ja, zware onvoldoende. Hele zware onvoldoende. Maar dat is niet omdat ik het niet helemaal begrijp. Maar dat is gewoon omdat iedereen heel logisch kijkt. De ene Red Bull rijdt vooraan en de andere Red Bull maakt er een potje van en die zit ergens in het middenveld te lummelen. Ja, ik bedoel, daar hoef je geen expert voor te zijn om te zeggen dat hij er gewoon een serieuze puinhoop van maakt. En maar ik zie ook dat ze bij Red Bull daarmee struggelen, hoor. Dat zie je ook. Maar weet je, ga je er een hele goede naast zetten, dan gaan twee haantjes doen. Dan bedoel, krijg je het Russell-Hamilton effect.
Mm-hmm.
Ik heb wel eens het idee dat Red Bull het wel goed vindt zo. We hebben er toch één die wint, dus wat maakt het uit? Dus die andere, die, weet je wat, laten we die een beetje de klusjes doen, de longruns doen. Laten we die de remmen een beetje inremmen en zo. Ja, want ja, dan moet je hem daar maar voor gebruiken. Want de race gaat hij niet winnen voor je. Het kampioenschap in ieder geval niet.
Nee, maar ze willen natuurlijk nu wel voor het eerst die tweede plek ook bij de rijders claimen. Maar goed, ja. Hamilton, die zit nog maar 30 punten verwijderd van Perez. Dus dat kan nog wel eens heel spannend gaan worden dan.
Ja, maar als hij dat niet wint, dan... Weet je, bij Perez dacht ik en zie ik af en toe echt nog wel eens iets gebeuren van... Wauw, toch wel knap. Maar ik zie vaker, dit is helemaal niks. Dus ik zie hem eerder downhill gaan dan uphill. En een mooie, normaal gesproken, is als jij de teamgenoot bent van de allersnelste, kan jij daarvan leren. Want je ziet precies in de data waar het hem in zit. Je weet met wat voor setup die rijdt en noem het allemaal maar op. Maar het werkt niet bij hem. Het werkt zelfs averechts. Max heeft hem gewoon helemaal geknakt. Want hij heeft dezelfde spullen en dezelfde dingen. Uiteindelijk zou hij eigenlijk tweede moeten worden. Als die Red Bull zo oppermachtig is. Wat iedereen zegt. Ah, de Red Bull, de beste auto. Oh ja? Waarom lukt het Perez dan niet? En niet deze ene keer. Nee, het is echt vaker niet zo dan dat het hem wel lukt. Dus ja, in dat geval denk ik dat de Verstappen-factor, de Max-factor, echt wel serieus belangrijker is bij Red Bull dan dat wij allemaal bij elkaar denken.
Ja,
want kijk maar naar de McLaren's. De McLaren's rijden wel met z'n tweeën op dezelfde plek nagenoeg vooraan. De Mercedes ook met z'n tweeën nagenoeg vooraan. Ja, dat zie je normaal gesproken bij Ferrari dan ook. Nou, nu was het een beetje rommelig, maar kijk maar gewoon naar de startritme. Hoe kan het dat er één daar staat en één daar? Terwijl hier twee Mercedes staan, hier twee Ferrari staan, hier twee Alpine staan en noem het maar op. Je bent zo goed als dat je auto is. Maar dat gaat bij deze dus niet op.
Nee, Christian Horner heeft ook gezegd van we hebben nu niet meer zo'n rijdersduo zoals Mercedes, McLaren en noem maar op.
Duidelijk,
En dat ze dus ook echt met Perez om tafel moeten gaan, hè? Dat hij weer zijn vorm moet vinden. Hoe zie jij dat verder gaan?
Hij zal wel moeten. Hij heeft echt weinig keus. Dat is wat je hier heel duidelijk uit kan concluderen. Misschien is het wel goed zo. Ik denk als teambaas zijnde, er is ook weinig keus momenteel. Want wie wil je er dan zetten? Ten eerste, je hebt nog een contract met hem. Nou, ik vind, weet je, als je een deal maakt met iemand en hij zegt zelf niet de kapper mee, ja, weet je, dan moet je het ook respecteren. Want dan heb je nou eenmaal die keus heb je gemaakt. Je hebt geen twee haantjes. Ja, hij is toch ook wel belangrijk. En dan heb ik het even over politiek gezien, sponsortechnisch gezien. En Max wint toch? Dus bedoel, we hoeven toen niet nog een Max te zoeken. We hebben er toch alleen? Ja.
Ja.
Dan is het volgens mij wel goed genoeg. Maar hij moet niet gaan roepen, ik kan ook wereldkampioen worden. Weet je, dan maak je van jezelf een clown. Want dat is wat je doet. Want het kan niet. Het is niet waar. Echt niet. Je hebt het ook bewezen dat het niet zo is. En dan zeg je ook nog eens een keer dat je met een psychiater in gesprek bent. Een mental coach.
Een psycholoog, denk ik.
Psycholoog, of wat is het? Ja, die heeft hij natuurlijk ook nog. En dus dan denk ik, ja. Dan ben je gewoon kapot gemaakt in je hoofd. En dat is puur en alleen maar. En dat begrijp ik echt wel, zo de kreur. Want als jij namelijk zoveel keer langzaam bent met je teamgenoot in dezelfde auto, want daar word je mee vergeleken, dan gaat hij je vreten in je hoofd. Dan ga je slecht van slapen. En als je slecht slaapt, ja, dan krijg je zo'n spiraal omlaag.
Hmm.
Ja, en daar zit hij heel diep in. En hij, naar mijn gevoel heeft hij de bodem al een paar keer geraakt. Schat je nou jezelf niet hoger in dan dat je bent? Weet je, wees tevreden met een derde, vierde, vijfde plek. Want dat is gewoon waar je thuis hoort. Ja? En denk niet dat je races kan winnen. En denk niet dat je kampioen gaat worden. En dat gaat nooit gebeuren. Nooit. Never, never, nooit niet. Gaat maar één moment gebeuren. Als Max zijn benen breekt of... Er moet iets gebeuren, want zolang hij gewoon in die auto zit, kan je het gewoon vergeten.
Ja. Maar goed, jij denkt dus ook wel, want er is natuurlijk heel veel gezegd, heel veel geruchten. Ja, zit hij volgend jaar nog wel in dat Red Bull stoeltje?
Maar wie moet je er anders in zetten? Kijk, weet je, een losse moet je er nu niet zetten, want die wordt ook gewoon zijn poten eraf gezaagd. Ik bedoel, Verstappen is gewoon te sterk. Dus je moet hem ook, je moet je niet vergelijken met een Verstappen. Je moet gewoon in je hoofd zeggen, joh, ik ben tweede viool. Het is wel goed zo. Ik word betaald. Ik pak podiums. Ik reis over de hele wereld. Ik race in een series waar ik altijd mijn hele leven in heb willen racen. Ik zit bij een topteam. Dus what's the problem? Dat is het. En als je die mindset hebt, dan is er niks aan de hand. Baricello heeft een goede carrière gehad. Johnny Herbert heeft een goede carrière gehad. Ik heb het even over tweede viool rijden.
Ja, zo. Precies. Ja, dus nee, gewoon, is ook zo.
Gewoon status, tweede viool, accepteer het, is done.
Ja, oké. Dan gaan we nog even naar het feit, hè. Want opvallend was dat in Qatar na afloop heel veel coureurs ontzettend vermoeid waren.
Ja.
Sommigen die brachten zelfs een bezoekje aan het medisch centrum, waaronder Logan Sargeant, hè, die de race niet kon afmaken. Wat vond jij van zijn beslissing om te stoppen?
Kijk, het is raar dat hij de eerste is. Dus dan heb ik al zoiets van, dus jij bent de zwakste van allemaal. En dan heb ik het altijd, waar breekt de ketting? Bij de zwakste schakel. En je moet zorgen dat alle schakels sterker zijn. Daarmee gaat de hele ketting omhoog. Want je kan er wel 9 sterk hebben en de 10e zwak. Die bepaalt nog steeds alles. Nou, dat is hij dus. Want hij is ook de eerste die eigenlijk opgaf. Maar hij was ziek geweest. Weet je, interesseert mij niet. Die race is nu, jij wordt ervoor betaald, je moet nu presteren. Dus het excuus is om geen excuses te hebben. En als je dan stopt, zou ik als teambaas, ja, kan je wel heel stoer over de radio zeggen, wat ik heel strak vond van zijn team. Het is jouw beslissing, we worden niet boos op je en dat soort dingen. Maar ik zou toch eventjes achter in het kamertje, als de deur dicht is, zou ik zeggen, joh, wat zijn we allemaal aan het doen met het team? Weet je, hij is de zwakke schakel. Dus nu die schakel verstevigen of gewoon veranderen. Want dat is natuurlijk hoe het dan werkt. 1 keer een gele kaart kan je een coureur geven. 2e keer is gewoon een rode kaart. Dus je kan keihard zijn, zoals Helmut Marko wel eens kan zijn.
Ja, dat hebben we allemaal gezien.
Ja. Ja. Ja, maar weet je, dit is geen grijs gebied, het is zwart of wit. Maar dit is 1 gele kaart. Ja, dat is een minnetje. Ja, dat is het gewoon, want het was zwaar, maar dat hoort het ook te zijn. Daar word je voor betaald. Het is toch topsport?
Ja.
Nee, doe lekker je helm af van die droge haren. Als ik dat wel eens zie, dan denk ik, jongens, kom op, dit is geen topsport.
Dat moet zich nog bewijzen natuurlijk voor volgend jaar, dus wat dat betreft.
Ja, nou ja, weet je, als je de kans nog een keer krijgt. Je moet niet gelijk bij de eerste keer gewoon zeggen, huppatee, dat werkt niet. Hè. Dat vond ik ook niet netjes ten opzichte van Niek. Weet je, Niek de Vries, die had gewoon het jaar moeten uitrijden en dan moet je beslissen. En dan begrijp ik dat het intern natuurlijk ook een beetje een dingetje was, politiek, Ricciardo. Nou ja, weet je, ik zie natuurlijk heel veel dingen achtergrond zie ik natuurlijk ook gebeuren. En ik vind bij zo'n Sarge, weet je wat, doe nog eventjes, dit jaar mag je leren en volgend jaar moet je het ook wel doen. Maar als het volgend jaar niet is, huppatee, inpakken, wegwezen. Maar ook echt gewoon niet meer terugkomen. Want dat vind ik het vervelende. Er is geen plek voor jonge aanwas, voor jonge toppers, voor jonge talenten. Want was hij echt zo'n talent in de Formule 3 en de Formule 2? Nee. Nee. Dus, weet je, dan is het ook next. Ik vind het al raar dat een Hulkenberg en zo'n Magnussen, dan denk ik, waarom zij? Neem nou gewoon die jonge jongens.
Ja, talent is er genoeg.
Vind je dan niet, als een nieuw talent in de Formule 1 komt, dat is het eerste jaar, weet ik veel, gooi je budgetcap 10 miljoen omhoog. Want een talent inderdaad rijdt meer schade dan iemand anders. Dus het excuus is nu door ervaren rijders te nemen, want anders kost het me geld en kan ik niet ontwikkelen. Dat is eigenlijk het excuus. Dus bij een nieuwe coureur die in de Formule 1 komt, hup, 10 mio erbij en dan mag je ook 10 mio schade rijden. Heb je eigenlijk een voordeel, want als je het schade niet rijden heel goed is, heb je extra om te ontwikkelen. Dus dan is het eigenlijk een inspiratie voor de teams om juist wel nieuwe talenten te
Precies,
nemen.
Ja.
Dus dan draai je hem om.
Dat is interessant. Ja.
Ja. Zou ik verzond hem hier trouwens even ter plekke.
Ja.
Ja, ik zat te denken, hey, wacht eventjes.
Interessant.
Ja.
Nou goed, op social media klonk er ook wel kritiek over dit onderwerp, dat het onverantwoord zou zijn om de coureurs in deze hitte te laten rijden.
Hoezo? Ze zijn toch allemaal gefinished?
Ja, we hoorden verhalen van volgens mij Ocon, die moest overgeven.
Ja?
Stroll, die viel
bijna. Oh, dat zien we met hardlopen niet dan? Nee, ga lekker een marathon lopen. Moet je even kijken hoeveel er daar neervallen. Doe even normaal, zeg. Die mensen weten niet waar ze over hebben. Kappen ermee.
Dit hoort er gewoon bij.
Dit is topsport. Dit hoort er gewoon bij. Ik heb ook wel eens in auto gereden dat er sterretjes voor mijn ogen kwamen. Over die bijten, over die adrenaline volhouden. Come on. Dat is waar je het voor doet. Dat is die kill factor. Dan komen de toppers naar boven. Die mensen weten niet waar ze het over hebben. Heel duidelijk.
Oké.
Ja, Weet je, en de condities zijn voor iedereen hetzelfde. Dus kap er even mee. Ja. Die anderen zijn toch allemaal gewinners, dus er is niks aan de hand. Dus of had je beter moeten voorbereiden, beter over moeten nadenken, beter gecoacht moeten worden, beter moeten drinken. Noem het allemaal maar op.
Oké, duidelijk. Dankjewel. Dan om af te sluiten. Er zijn dit seizoen nog 5 races te gaan. Met natuurlijk eerst nog een triple header. Austin, Mexico, Brazilië.
Ja.
Wat verwacht en hoop jij nog te zien in die komende races?
Dat we de andere teams wat naar voren zien stormen. Dat de competitie die we nu heel voorzichtig een beetje in de nek zien hijgen, dat is eigenlijk, het mag nu wel wat sterker worden. Het kampioenschap hebben we nu al binnen. Dus weet je, kom maar op. Weet je, want ik vind altijd als je Max een beetje onder druk zet of in de nek hijgt, hoe je het allemaal noemen wil, dan komt er nog meer uit. Dan wordt hij nog beter en nog sterker. En dat hebben we denk ik wel nodig. Want ja, wanneer houdt die groei bij die Pipo op? Want het is ongelooflijk. Eigenlijk ben ik stinkend jaloers. Ik bedoel, we zitten hier in mijn man cave. Ik heb hier ook bekertjes staan. En ik vind mezelf best wel een redelijke coureur. Maar eigenlijk ben ik gewoon serieus jaloers op hoe ik hem zie bewegen in een auto. Hem zie nadenken in een auto. Hem dingen zie doen waarvan ik denk, waarom kan ik dat niet? Weet je, en dat is echt gaaf. Dus meer druk erop. Brazilië hebben natuurlijk vorig jaar Mercedes gezien die daar heel goed was. Russell die won de race, moeten we even niet vergeten allemaal. Ja. Dus die pak ik er eventjes huppatee. Dus laten we daar even de Mercedes eventjes een extraatje geven. Maar als de Mercedes hard gaan, weten we dat de McLaren's er ook hard gaan. Dus dat komt ook goed. Mexico, ja, weet je, dat vind ik wel een maxbaantje. Dat is gewoon eventjes...
Mexico.
Ja, dat is Mexico, dus ik bedoel, dat is hartstikke leuk voor Perez, maar Mexico is Mexico. Brazilië is dan Mercedes en weet je, laat Max maar lekker de druk voelen. En dan, wat hebben we, de Austin?
Austin, de eerstvolgende.
Ja, dat is de eerstvolgende. Ja, weet je, dat vind ik een Max-baantje, dat kan je gewoon vergeten. Dat vind ik een spa-baantje, dat vind ik zo'n baan, echt zo'n rijdersbaan. Dus weet je, die moeten we vergeten.
In de pocket?
Ja, die is in de pocket, die is in de pocket.
En wie verwacht je daar dan nog bij op het podium?
Ik hoop het voor Perez. Geef Perez ook eens een keer wat moois. Ja. Weet je, we moeten het niet alleen om afgeven. Dat vind ik ook niet. Ik bedoel, weet je hebt goede dagen, je hebt slechte dagen. Hij heeft veel slechte dagen gehad. Weet je, geef hem nu nou een keer eventjes een hele goede dag. Dus laat Perez nou gewoon een keer even netjes tweede worden. Gewoon een mooie flow terechtkomen. Goed voor zijn koppie, goed voor de toekomst. Maar wel in zijn koppie tweede viel. Niet anders. Ja. En dan komt het wel goed. En is ook beter voor het kampioenschap. Dus is daar ook weer wat rust. En dan kunnen we die aankomende 2 races lekker een beetje husselen.
Het seizoen gewoon mooi afsluiten.
Ja. Ja.
Ik zou zeggen, laat het aftellen maar beginnen. Dankjewel,
ik
Tom.
Ook.
En heel graag tot de volgende.
Gas erop.
Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Must be 18+. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com.
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,